Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos. Kellyanne Conway, een van de trouwste adviseurs van president Trump, die stapt op. Ze laat weten zich op haar gezin te gaan focussen na maanden van publieke ruzies met haar man en dochter. Amerika-correspondent Carlijn van Houwelingen. Hoe wordt er in de VS eigenlijk gereageerd op dit aangekondigde vertrek van deze Trump-adviseur?
Toch wel met enige verrassing, want zij is inderdaad een van de trouwste adviseurs van Donald Trump. Dus dat valt absoluut op dat zij nu gaat vertrekken.
En welke rol vervult deze dame precies voor Trump?
Zij heeft in 2016 zijn campagne geleid en Trump heeft aangegeven dat zij heel cruciaal is geweest voor de overwinning. En sindsdien is ze een belangrijk adviseur en heeft ze Trump ook heel scherp en fel verdedigd in de media. En dat wordt door Trump heel erg op prijs gesteld. Ze is ook wel eens in de fout gegaan, controversiële uitspraken gedaan over alternatieve feiten. Ze ging af en toe losjes om met de waarheid, maar voor Trump is ze absoluut heel belangrijk.
Tegelijkertijd speelden problemen met haar gezin zich ook publiekelijk af, op Twitter met name. Schets daar eens een beeld van. Wat is daar nou precies aan de hand?
Klopt. Haar echtgenoot heeft zich ontpopt tot een van de prominentste critici van Donald Trump. Wat natuurlijk pikant is, want zij staat juist heel erg naast de president. Dat leverde al heel veel vragen op en fascinatie van de Amerikanen. En nu heeft haar 15-jarige dochter op sociale media veel aandacht getrokken met berichten over hoe haar leven verwoest zou zijn door de baan van haar moeder, hoe ze het ook niet eens is met haar vader. En afgelopen weekend liep dat een beetje uit de hand toen ze schreef dat ze onder het ouderlijk gezag uit wilde. Dus het lijkt erop dat dat toch de druppel is geweest en dat de familie Conway heeft besloten dat het anders moet.
Ja, met nog zo'n 2 maanden te gaan tot de verkiezingen, is dit misschien niet zo lekker voor Trump?
Nee, het is absoluut een aderlating voor hem. Want Kellyanne Conway is heel belangrijk geweest in zijn campagne en zou dat nu ook weer kunnen zijn. Ik weet dat de Democraten echt een beetje bang zijn voor haar, omdat ze gewoon briljant is in campagne voeren. Ze begrijpt vooral vrouwelijke kiezers heel goed en die zijn heel belangrijk deze verkiezingen. En Trump heeft daar ook absoluut iets goed te maken, want hij ligt daar heel erg achter.
Ja, hoe gaat hij dat oplossen dan?
Hij moet het doen met de mensen die hij heeft. En dat zijn andere campagnemanagers. En wellicht dat Kellyanne Conway op de achtergrond nog eens wat advies zal geven. Maar ze zal niet de rol spelen die ze nu speelt.
Ondanks belofte heeft Qatar geen einde gemaakt aan de uitbuiting van onderbetaalde gastarbeiders uit Azië en Afrika. Dat blijkt uit een rapport van Human Rights Watch. In Qatar werken tienduizenden gastarbeiders aan de stadions en de infrastructuur voor het wereldkampioenschap voetbal van 2022. Hier in de studio is buitenlandverslaggever Bob van Huet. Schets eens de situatie. Hoe zijn die werkomstandigheden van die gastarbeiders?
Nou, het probleem begint vaak al ver van Qatar. Het zijn mensen die komen uit arme landen. Denk aan Sri Lanka, India, Pakistan ook. En die gaan dan naar Qatar omdat dat het beloofde land is om te werken. Er is werk, heel veel werk vanwege die WK natuurlijk. Ja. Maar dan komen ze dus aan en dan hebben ze vaak al contracten getekend bij degene in hun eigen land die ze er naartoe sturen. Hè. En bijvoorbeeld voor de reiskosten, voor dit, voor dat, noem maar op. En daar moeten ze hele hoge rentes over betalen. Dus ze beginnen al met een achterstand. Dat is het begin.
Ja, met een schuld.
Met een schuld vaak, ja. Inderdaad. Nou, dat is het begin van het verhaal. En dan komen ze in Qatar. En in Qatar krijgen ze dan te maken, blijkt uit die rapporten, met werkgevers die niet deugen. Hè? Die of laat betalen of helemaal niet betalen. Of zeggen nu vanwege corona, we kunnen niet meer betalen. Maar dat zijn mensen die maanden hebben gewerkt. Het zijn ook mensen die hun geld naar huis sturen om de familie te onderhouden. Hè? Al dat soort dingen. Dus dat komt heel hard aan. Ja. En regelmatig krijg je dus rapporten hierover. En dit is er weer eentje.
Ja, en die mensen zitten een soort in de tang, want die zitten dus al in de schulden. Dus die willen eigenlijk koste wat kost gewoon toch maar blijven werken, ook al zijn het slechte omstandigheden.
Ja, inderdaad, ze willen blijven werken. Ze hopen dan dat salaris een keer wordt betaald. En wat minstens zo erg is, er is ook een systeem in Qatar waarbij de werkgever eigenlijk alle macht heeft. Hè? Kafala heet dat systeem. Een soort sponsorschap is dat. Dus jij gaat voor iemand werken en die persoon neemt jouw paspoort in om mee te beginnen, regelt het uitreisvisum, zorgt voor de plek waar je kan slapen en dat alles. Je bent dus heel afhankelijk van die persoon. En als die persoon niet deugt...
Nee, maar dat klinkt niet als een sponsorschap, dat klinkt als gevangenschap. Dat,
ja, nou ja, sommige mensen vergelijken dit wel eens met een vorm van slavernij. Je bent inderdaad, nou, gevangen is misschien beter, je bent afhankelijk van die persoon.
Ja.
Als die het goed met je voor heeft, oké. Okay. Maar als die niet wil betalen of zegt, ja, maar ik ben onderaannemer en de hoofdaannemer heeft mij niet betaald, dus ik ga jou ook niet betalen, want dat komt heel veel voor. Ja, dan begint de ellende.
Qatar had al eerder veel kritiek. Ze beloven ook beterschap, maar dat doen ze dus niet.
Het is 10 jaar geleden dat ze het WK hebben gekregen. In de eerste jaren is toen veel... veel ellende naar buiten gekomen. Hè? Die arbeiders die in de bouw van stadions omkwamen, vielen naar beneden. Daar was niks voor geregeld, dat soort dingen. Toen kwamen die rapporten over de onderbetaling of niet-betaling, allemaal van dat soort dingen. Qatar beloofde beterschap. Er is inderdaad wel wat gedaan en toegezegd. Mm. Alleen, als je dit rapport leest nu, ja, in de praktijk werkt dat niet zoveel. Dus je hebt nog steeds die ellende. En dat, ja, dat is toch wel een probleem.
Maar hoe komt dat nou? Waarom zorgt Qatar niet voor deze werknemers?
Nou, Qatar zegt, wij doen ons best. Wij zorgen voor regels, wij zorgen voor wetten. En daaronder zitten dan al die bedrijven die zich daaraan moeten houden. Mm-hmm. Nou, dat doen ze dus niet. In dit rapport komt wel naar voren dat als mensen klagen, hè, dus die werknemers, als ze dat al durven, want dat is echt riskant. Als ik jouw paspoort heb, kan ik zeggen, ik zou niet klagen, want anders heb je een probleem. Weet je?
Ja.
Dus dat speelt ook nog. Dat als er eenmaal een kwestie ligt, duurt het heel lang voordat de autoriteiten daar echt wat mee doen. En dan kunnen ze dus zeggen, ja, we hebben het gesignaleerd, we doen ons best. Maar in de praktijk werkt het niet zo goed.
Welke rol kan de FIFA spelen?
Ja, dat is een goeie. Begin dit jaar kwamen de rapporten, ik geloof uit Amerika, over dat FIFA-bobo's zich hebben laten omkopen om dat hele WK destijds aan Qatar toe te wijzen. Dus FIFA zit hier ook niet lekker in. FIFA staat volgens mij ook niet bekend als een organisatie die opkomt voor de arbeidsrechten van mensen die stadions bouwen. FIFA gaat om geld. FIFA wil hier heel veel aan verdienen. Qatar ook, want ze schijnen er 15 miljard aan over te houden. Dus ja, van die kant verwacht ik niet zoveel.
Maar ja, dan moet ik toch gelijk denken aan die American football speler die op zijn knieën ging.
Ja.
Kunnen we zoiets ook verwachten van bijvoorbeeld Virgil van Dijk?
Nou ja, en tijdens de hele Black Lives Matter discussie is in Nederland het verhaal van Qatar ook weer opgekomen. Hè? Toen was het verhaal van, ja, maar laten we ons dan niet alleen druk maken over wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Wij gaan straks voetballen in een land waar dit soort praktijken... Ik weet het niet of dat gaat gebeuren.
Nee, nou ja, je ziet het inderdaad, Black Lives Matter zie je het ook Hamilton bijvoorbeeld doen in de Formule 1. Dus ja, misschien is de tijd er rijp voor.
Dat zou best kunnen. Ik kan me ook heel moeilijk voorstellen dat als dit zo doorgaat en als er bij de opening wordt gerefereerd aan al die arbeiders die zijn omgekomen, dat er dan helemaal niks komt. Ik moet het zien.
Ja, nu ligt dit rapport van Human Rights Watch. Zij hebben er iets aan proberen te doen. FNV heeft er wat aan proberen te doen. Helpt dat?
Nou, er is een hele stapel. Hè? Want vorige week kwam een rapport van Amnesty International, min of meer over hetzelfde. Er is een heel kritisch rapport vorige maand van de Verenigde Naties gekomen. En het antwoord is steeds hetzelfde. In Qatar zegt men, wij komen van ver. Wij doen ons best om dit te verbeteren. Geef ons de tijd. Nou, dat is het verhaal, maar de praktijk nogmaals is niet best.
Neem extra maatregelen om ouderen en kwetsbare mensen te beschermen tot er een vaccin is tegen het coronavirus. Dat stellen verschillende deskundigen vandaag in onze krant. Een van hen is Xander Koolman, gezondheidseconoom aan de VU in Amsterdam. Volgens u worden ouderen en kwetsbaren nu onvoldoende beschermd. Welke risico's lopen zij?
Nou, wat we eigenlijk zien is dat op dit moment het virus toch een beetje weer grip krijgt op de Nederlandse samenleving. En het lijkt zo te zijn dat we in sommige regio's het ook niet meer helemaal onder controle hebben. En dan kun je je de vraag stellen, hoe moeten we verder met dit virus? En een van de manieren die er dan is, een van de opties, niet de meest aantrekkelijke, is om het virus dan wat meer gecontroleerd te laten rondgaan. En dat betekent dat je de hoogrisicogroepen, dat zijn niet alleen maar ouderen, hè? Dat zijn zeker ook medewerkers, mensen met diabetes, met hart- en vaataandoeningen, maar ook mensen met immuunziekten, bijvoorbeeld auto-immuunziekten. Dat die allemaal zich beschermd weten. Dat je die eigenlijk als het ware afscheidt van de rest van de samenleving.
Ja, en hoe ziet u dat voor zich dan? Wat voor strenge maatregelen zijn er dan nodig? Waar moeten we dan aan denken?
Ja, nu is het zo dat als je met overgewicht en diabetes de bus stuurt... Dat betekent dat je eigenlijk blootgesteld wordt dagelijks aan de risico's die de reizigers met zich meebrengen. En het is voor de meeste buschauffeurs is dat misschien nog wel te overzien. Maar voor sommigen niet. En die mensen zouden we eigenlijk iets anders willen bieden. En dat geldt natuurlijk ook voor de leraar en de docent, voor de klas. En soms gaat het ook om mensen die verder helemaal niet tot een hoog risicogroep behoren. Maar bijvoorbeeld op het kussen slapen naast degene die dat wel, waarvoor dat wel geldt. En die mensen zouden we dan eigenlijk, qua organisatie zouden we die graag scheiden van degene die het laag risico zijn en die het virus dan verspreiden.
Maar wat moet ik me dan voorstellen bij die ene buschauffeur? Die moet dan maar gewoon thuis blijven?
Nou ja, kijk, als het om buschauffeurs gaat, dan is het... Buschauffeurs kunnen ook vrachtwagen sturen, ik noem maar even wat. Hè. En bij het besturen van vrachtwagen is het risico veel kleiner. Dus het is een kwestie van toch onze samenleving voor de periode waar dit voor nodig is, iets anders te gaan organiseren, ja.
Ja, maar aan de andere kant zie je ook dat juist in veel verzorgingstehuizen de oudere mensen tegen de muren opkruipen omdat ze geen bezoek meer krijgen en zich geïsoleerd voelen. En zoiets hebben van, nou, dan wil ik er liever helemaal niet meer zijn.
Ja, ja, ja. En ik vind het ook prachtig dat er initiatieven zijn nu, heel veel verpleeghuizen en verzorgingshuizen, om mensen daar zelf keuzevrijheid in te geven. Hè. Dus er wordt nou geëxperimenteerd met mensen die zeggen, ja, ik hoor misschien wel bij die hoogrisicocategorie. Maar ik ben toch bereid het risico te lopen, omdat de prijs daarvoor te hoog is. Terwijl andere mensen denken, ja, weet je, dit is voor mij een paar maanden overleven als het ware, tot dat virus weer voorbijgetrokken is. En daarna heb ik nog 30, 40 jaar in redelijke kwaliteit van leven te leven, als alles goed gaat. Ja. En voor die mensen geldt dat niet.
Nu hebben we het over de leeuwen en de beren gehad. Maar welke voordelen zou dit scheiden of dit apart zetten kunnen opleveren?
Nou, dus ik kan niet genoeg benadrukken dat eigenlijk het indammen van het virus economisch en voor de volksgezondheid de beste optie is. Maar als het niet lukt om dat te doen, als we op de een of andere manier als samenleving ook niet bereid zijn om dat te doen, dan zou je eigenlijk willen dat het virus daarna op een efficiënte, snelle en rechtvaardige wijze, als het ware, door de samenleving heen geleid wordt. En dat betekent dat we groepsimmuniteit opbouwen. Die immuniteit, als we die bereikt hebben, beschermt eigenlijk weer iedereen. Maar dat het opbouwen van die immuniteit zeg maar, de kosten gaat van zo min mogelijk gezondheid. Hè? Zo min mogelijk mensen die bij die hoogrisicocategorie horen. Maar ook dat die de consequentie daarvan is dat het zo snel mogelijk gaat. Hè? Want die economie, die in die periode dat mensen zich allemaal onveilig voelen, die leidt grote schade. Mensen geven hun geld niet uit, blijven binnen zitten, potten hun geld op. Maar zijn ook onzeker over de toekomst, sparen dan. Dat doen werkgevers ook trouwens. En de consequentie daarvan is dat we grote economische schade hebben in periodes waarin het virus omgaat. Dus die moet zo kort mogelijk zijn. Dus het is een combinatie van veilig, rechtvaardig en efficiënt. Dat is wat je dan als beleid wil hebben om richting groepsimmuniteit te gaan.
Hoi, ik ben Charlien.
En ik ben Kevin.
En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers.
De podcast over series.
Dus als jij alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers,
luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste teamsongs en al het andere wat te maken heeft met series.
Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast.
Of op ad.nl.